Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van NineNarTree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. In the Swarm onderzoekt de Koreaans-Duitse filosoof Byung-Chul Han wat digitale communicatie doet met aandacht, samenleven en politiek. Het is een kort, polemisch filosofisch essay, oorspronkelijk in het Duits geschreven en in het Engels vertaald door Eric Butler. Han keert zich tegen het optimistische beeld dat sociale media van zelfdemocratie, verbondenheid en emancipatie versterken. Volgens hem verbinden digitale netwerken vooral losse individuen die tegelijk zenden, reageren en zichzelf presenteren, zonder daardoor een duurzaam politiek collectief te vormen. Hij noemt die constellatie de digitale zwerm. De analyse gaat verder dan een kritiek op één platform. Han behandelt de snelheid van online reacties, publieke verontwaardiging, permanente zichtbaarheid, informatiestromen en datagedreven sturing. Zijn doel is niet een technisch handboek te bieden, maar zichtbaar te maken hoe gewoonten van communiceren ook veranderen, hoe mensen denken, oordelen en gezamenlijk handelen. De scherpte van zijn diagnose maakt het boek invloedrijk, al roept zijn sombere, brede oordeel over digitale actie ook terechte vragen op. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de digitale zwerm mist het gedeelde wij van een politieke beweging. Het centrale beeld van het boek is de digitale zwerm. Han maakt daarmee een onderscheid tussen een verzameling online gebruikers en een massa, menigte of politieke beweging. Een zwerm kan plotseling veel aandacht op één persoon, afbeelding of schandaal richten. Toch ontstaat daar, volgens Han, niet automatisch een gedeelde richting uit. De deelnemers blijven vooral afzonderlijke individuen met eigen profielen, voorkeuren en onmiddellijke reacties. Zij verschijnen gelijktijdig in hetzelfde digitale veld, maar vormen geen stabiel wij. Dit onderscheid is voor Han politiek belangrijk. Collectieve actie vraagt meer dan zichtbaarheid en aantallen. Er zijn gedeelde doelen, organisatie, volharding en een vermogen nodig om machtsverhoudingen ter discussie te stellen. Digitale interactie kan daar soms een hulpmiddel voor zijn, maar Han betwijfelt of de vorm van het medium dat soort langdurige binding bevordert. De aandacht springt snel van onderwerp naar onderwerp en de drang tot zelfpresentatie maakt gezamenlijk optreden broos. Zijn stelling is bewust scherp geformuleerd. Critici wijzen terecht op protestbewegingen die online middelen wel degelijk gebruiken voor organisatie en mobilisatie. De waarde van Hans' onderscheid ligt daarom niet in de absolute ontkenning van digitale actie, maar in zijn vraag of bereik en trending aandacht ten onrechte worden verward met politieke slagkracht. Een groot online publiek is nog geen handelend collectief. Ten tweede, de shitstorm vervangt beraad door onmiddellijke digitale verontwaardiging. Han gebruikt het begrip shitstorm voor een typische vorm van digitale communicatie. Het gaat om een snelle golf van publieke woede, verwijten en veroordelingen die zich rond een persoon of gebeurtenis verzamelt. De snelheid is hierbij beslissend. In een oudere, tragere communicatiecultuur kon irritatie afkoelen tijdens het schrijven, redigeren en versturen van een brief. Digitale media maken het mogelijk om op het moment zelf te reageren en belonen vaak juist die directe zichtbaarheid. Volgens Han verplaatst dit de nadruk van argumentatie naar affect. De vraag wordt niet eerst wat er precies is gebeurd, welke context relevant is of welk antwoord redelijk is. Eerst komt de reactie, daarna eventueel de reflectie. Online verontwaardiging kan reële misstanden aan het licht brengen. Maar Han richt zich op de vorm waarin een individu tot doelwit wordt en de aandacht zich voedt met herhaling, schandaal en publieke blootstelling. Daarmee verbindt hij de shitstorm aan de zwerm. De deelnemers hoeven elkaar niet te kennen, geen plan te delen en niet langdurig betrokken te blijven. Een korte, krachtige gezamenlijke aanval is voldoende. Voor het publieke debat betekent dat een risico op verschraling. Complexe kwesties vragen tijd, onderscheid en de mogelijkheid om van oordeel te veranderen. Hans' analyse nodigt daarom uit om online snelheid niet gelijk te stellen aan democratische betrokkenheid en om reacties niet automatisch als doordachte politieke meningen te behandelen. Ten derde, wanneer informatie het denken overvleugelt, verzwakt onderscheidingsvermogen. Een tweede hoofdlijn is Hans' kritiek op een cultuur waarin informatie het denken overvleugelt. Hij bedoelt niet dat kennis of toegang tot informatie op zichzelf schadelijk is. Zijn punt is dat een onafgebroken stroom van berichten, beelden, meldingen en reacties weinig ruimte laat voor vertraging. Denken vraagt volgens hem om selectie, afstand en het vermogen om te onderscheiden wat wezenlijk is en wat slechts aandacht trekt. Digitale systemen presenteren informatie vaak als direct beschikbaar, meetbaar en permanent vernieuwd. Dat bevordert een houding van consumeren en doorsturen. wie voortdurend moet bijblijven, heeft minder gelegenheid om verbanden te leggen of een oordeel te laten rijpen. Han koppelt dit aan een bredere verschuiving van narratief en herinnering naar losse, actuele datapunten. Het heden domineert, terwijl historische context en toekomstgerichte planning minder vanzelfsprekend worden. Deze diagnose verklaart ook waarom hij sceptisch is over digitaal debat. Meer stemmen en meer materiaal leveren niet automatisch beter begrip op. Zonder aandacht en interpretatie kan overvloed juist ruis produceren. Voor lezers in Nederland en België is dat herkenbaar in discussies waarin een nieuwsfeit, een fragment of een bericht op sociale media sneller circuleert dan de duiding ervan. Hans Remedie is niet uitgewerkt als programma, maar zijn norm is helder. Een publieke cultuur heeft momenten van stilte, concentratie en trage beoordeling nodig. Anders wordt informatie vooral prikkel in plaats van inzicht. Ten vierde, dataverzameling maakt vrijheid en controle moeilijk van elkaar te scheiden. Han beschrijft digitale macht niet alleen als verbod of zichtbare censuur. Zijn zorg is juist dat controle kan werken via vrijwillige deelname. Mensen communiceren, beoordelen, zoeken en delen uit eigen beweging. Daarbij laten zij gegevens, voorkeuren en gedragssporen achter. Die gegevens kunnen vervolgens worden geordend, voorspeld en gebruikt om aandacht en keuzes te sturen. Daarom stelt Han dat vrijheid en controle in de digitale omgeving steeds moeilijker van elkaar te scheiden zijn. Hij contrasteert dit met het klassieke beeld van Big Brother, een macht die van buitenaf toekijkt en onderdrukt. In Hans' analyse is de hedendaagse vorm subtieler. De gebruiker ervaart gemak, expressie en verbinding, maar participeert tegelijk in een systeem dat patronen verzamelt en gedragingen beïnvloedt. Hij wijst daarbij op de gedeelde logica van algoritmische verwerking in commerciële platforms, financiële systemen en veiligheidspraktijken. Het gaat hem om de politieke betekenis van die infrastructuur, niet om de claim dat alle toepassingen identiek zijn. De praktische relevantie ligt in aandacht voor ontwerp en prikkels. Aanbevelingen, rangschikkingen en meldingen zijn geen neutrale achtergrond. Zij bepalen mede wat zichtbaar wordt, welke reacties worden uitgelokt en waar tijd naartoe gaat. Han biedt geen gedetailleerd beleidsplan voor privacywetgeving of platformregulering. Wel formuleert hij een filosofische waarschuwing. Een samenleving moet macht niet alleen herkennen wanneer zij nee zegt, maar ook wanneer zij zich verstopt in persoonlijke keuze, comfort en constante deelname. Tot slot, het verlies van afstand en tact verandert de publieke ruimte. Naast politiek en data analyseert Han hoe digitale media de grens tussen privé en publiek veranderen. Sociale platforms stimuleren zelfonthulling, directe zichtbaarheid en het voortdurend beoordelen van anderen. Han ziet daarin een verlies van afstand, terughoudendheid en tact. Die begrippen klinken wellicht ouderwets, maar in zijn redenering zijn ze voorwaarden voor een publieke ruimte, waarin mensen niet volledig samenvallen met hun profiel. Emoties of meest persoonlijke details. Wanneer alles zichtbaar en onmiddellijk deelbaar moet worden, verschuift communicatie naar tentoonstelling. De ander verschijnt dan gemakkelijk als beeld, profiel of object van aandacht, in plaats van als iemand met een ondoorzichtige binnenwereld. Han verbindt dit ook met een verlies aan lichamelijkheid en tastbaarheid. Digitale contacten kunnen intens zijn, maar zij vervangen niet zonder meer de ervaring van gedeelde plaats, stilte, gebaar en fysieke nabijheid. Deze gedachte maakt zijn kritiek breder dan een debat over nepnieuws of schermtijd. Hij vraagt welke omgangsvorm een samenleving nodig heeft om verschil te verdragen. Niet elke ervaring hoeft publiek te worden en niet elke publieke kwestie hoeft persoonlijk te worden gemaakt. Vooral in online discussies over politici, journalisten of onbekende burgers laat dit zich herkennen. Hans' positie kan te nostalgisch lijken, omdat digitale media ook nieuwe vormen van steun en gemeenschap mogelijk maken. Toch blijft zijn kernvraag sterk. Wat verdwijnt er uit het samenleven wanneer zichtbaarheid als hoogste waarde gaat gelden en afstand alleen nog als gebrek aan betrokkenheid wordt gezien? Concluderend. In de Swarms vooral geschikt voor lezers die digitale technologie niet uitsluitend willen beoordelen op gemak, bereik of innovatie, maar ook op haar gevolgen voor aandacht, publieke omgang en democratische actie, studentenfilosofie, media en communicatie, politieke theorie en cultuurkritiek vinden er een compacte, prikkelende diagnose in. Ook journalisten, beleidsmakers en actieve gebruikers van sociale media kunnen er baat bij hebben, juist omdat Han woorden geeft aan ervaringen van online versnelling, publieke verontwaardiging en diffuse onrust. De intellectuele opbrengst zit minder in praktische stappenplannen dan in scherpe onderscheidingen. Han vraagt bijvoorbeeld om verschil te zien tussen een online verzameling en een politiek collectief, tussen informatie en oordeel, en tussen vrijwillige deelname en werkelijke autonomie. Daardoor wordt het makkelijker om claims over digitale betrokkenheid kritischer te wegen. De lezer hoeft zijn conclusies niet volledig te aanvaarden om de vragen waardevol te vinden. Het boek onderscheidt zich van veel toegankelijke titels over sociale media doordat het geen gids voor beter platformgebruik is en ook geen optimistisch verhaal over digitale revoluties. Han schrijft in korte, aforistische essays met een uitgesproken filosofische en cultuurkritische stem. Die stijl is helder en geconcentreerd, maar ook een beperking. Zijn generalisaties zijn somber en hij werkt tegen voorbeelden van succesvolle digitale mobilisatie beperkt uit. Juist die eenzijdigheid maakt het echter een bruikbaar tegengewicht voor technologische vanzelfsprekendheid. Het is het sterkst als uitnodiging tot debat over de voorwaarden waaronder verbondenheid, aandacht en politiek meer kunnen zijn dan een stroom van gereacties. Als je ons wilt steunen, Byung-Chul Han, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.